In Genesis 48 lezen wij, aan Jacob wordt geboodschapt in vers 2, zie uw zoon Jozef komt tot u. Dat is in Egypte, wanneer de hele familie in Egypte woont en waar Jozef officieel onderkoning is van Egypte. En zijn komst wordt aangekondigd. Zo versterkte zich Israël. Het is al aardig om te zien dat het over Jacob ging, maar nu het gaat over een heikele kwestie van dat eerstgeboorterecht, want dat speelt nu in hoofdstuk 48 en daarna 49, heet de man toch ineens Israël. En u zou moeten onthouden dat bij gelegenheid Jacobs naam ook veranderd werd in die van Israël, van Gods wegen immers. Versterkte zich Israël en zat op het bed, daarna zeide Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan. U weet nog dat dat Bethel was toen Jacob zojuist net zelf het eerstgeboorterecht gekregen had van Isaac. En toen moest hij op grond daarvan vluchten voor zijn broer, die gepasseerd was geworden, Esau. Maar bij die gelegenheid verscheen de Heer aan hem en de Heer verscheen opnieuw aan hem. 20 jaar later weer op dezelfde plaats. En weer was er sprake van het oprichten van een steen en het zalven van een steen en dat soort dingen meer. Dat gebeurde 2 keer. Maar de Heer is verschenen, zegt Jacob, aan mij te Luz in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend en hij heeft tot mij gezegd. En dat staat hier natuurlijk in de eerste plaats om de inhoud van die zegeningen te herhalen. Maar zoals gezegd, dat sla ik eerst gemakshalve even over. Maar dat betekent dat als Jacob hierna de zonen van Jozef zegent, geeft hij dus deze zegeningen door. Zie, ik zal u vruchtbaar maken, heeft de Heer tot hem gezegd, vers 4, en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan uw 2 zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, zoals Ruben en Simeon. En Ruben en Simeon waren de 2 oudste zonen van Jacob. En hier hebben we van doen met de 2 oudste zonen van Jozef. En let op de volgorde, want Ruben en Simeon was de chronologische volgorde. Maar Efraïm en Manasse is niet de chronologische volgorde. Jacob heeft ze in gedachten al omgekeerd. Al verwisseld. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, van Paddan Aram, dat wil zeggen terug van oom Laban. Zo is Rachel bij mij gestorven, dat was dus de moeder van Jozef. In het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streek lands was, om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. Er zit hier al een verwijzing in naar de komst van de Messias uiteraard. De historische plaats waar de Heer geboren werd. En Israël zag de zonen van Jozef. Maar ja, hij was ziek, weet u wel, hij was krank, dat staat in vers 1... En hij was zo goed als blind. Maar niettemin zag hij vaag de zonen van Jozef en zeide, van wie zijn deze? Ik weet niet of ik daar later ooit nog op terugkom, want ik probeer zo systematisch mogelijk te werken. En dan zie je details of losse schriftplaatsen over het hoofd. Dus ik maak nu even een klein uitstapje, waar ik zelf ook niet op gerekend had. Maar Jacob vraagt aan Jozef, wie zijn deze? Ik heb in een Joodse commentaar, gewoon orthodoxe Joodse commentaar, gelezen. Dat ergens in, ik meen dat het Jesaja, ik heb het niet, ik weet het niet allemaal of het ergens in Jesaja was het. Dat er sprake is van de terugverzameling van geheel Israël. En dat het zo menigte is, dat er zijn die zeggen, wie zijn toch deze? Dat staat geloof ik niet wie zijn deze, maar er staat van waar deze. Dat wil zeggen, er blijken ineens veel meer Israëlieten te zijn dan men gedacht had. En het Joodse commentaar is dat dat slaat op de 10 stammen van Israël, die in de toekomst ook zullen terugverzameld worden. En dat blijkt nog een aanzienlijke menigte te zijn. Dus dat de woorden, ik meen in Jesaja, vanwaar deze, die woorden overeenkomen met de woorden van Jacob, hier reeds, wiens zijn deze? En het lijkt me voor de hand te liggen, ik denk wel dat dat klopt, ja. Maar wie zijn deze? Nou ja, wij weten wie het zijn, dat staat er al. Hè? En dus zegt Jozef tot zijn vader, zij zijn mijn zonen, die mijn God hier gegeven heeft. In de zin van, daar hadden we het net over, maar ze zijn hier, hè. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. En dat is het thema dat we kennen. Er gaat gezegend worden. En waar gaat het om? Om de eerstgeboortezegen die doorgegeven wordt. Doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich. Het is vermakelijk, want eerder was het Isaac die Esau en Jacob zegende. En Isaac was ook blind. Geen aanzien des persoons heet dat. En dat herhaalt zich nu bij Jacob. Hij kuste hem en omhelsde hem. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. Het is vermakelijk, want Jozef schuift die jongens naar voren en kruist daarbij zijn handen. Ephraim rechts, als de oudste zoon, maar hij zit hem voor de rechterhand van zijn vader. Dus hij kruist zijn armen, staat hier. En daarna doet Jacob hetzelfde. En is weer teruggedraaid. Ik vind het schitterend, zoiets. Hè? Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem. Dan is alles nog in orde. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de jongste was, de minste, de kleinste, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. Dat moet je 3 keer lezen. Hè? Hij deed het heel bewust, want Manasse was de eerstgeborene. Maar het was niet de bedoeling dat diegene die als eerste geboren was ook deze eerstgeboortezegen zou krijgen. Staat hier al. Maar let op, want Manasse was de eerstgeborene. Je moet dan toch wel blind zijn, echt helemaal blind zijn, om niet te zien dat het hier gaat om het doorgeven van het eerstgeboorterecht. En hij zegende Jozef. Nee, ik stop met opzet. Hij zou die zonen van Jozef gaan zegenen. Dat gaat hij ook doen, maar er staat, hij zegende Jozef. En dat komt overeen met wat we lazen in 1 Kronieken 5. Het eerstgeboorterecht was van de zonen van Jozef, maar daarna staat er, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. Want door die zonen van Jozef te zegenen, wordt dus Jozef gezegend. En loopt het eerstgeboorterecht via hem. Hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, de God dus van Abraham, Isaac en Jacob. Die God dus die beloften gedaan had aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. De God die mij gevoed heeft van dat ik was. Tot op deze dag van moedersbuik aan. Heet zoiets op een andere plaats. En het was het ook, want voordat Jacob en Esau, dan wel Esau en Jacob geboren waren, staat er al, hebben we gelezen, de meerdere zal de mindere dienen. Er staat trouwens ook, die heb ik nooit genoemd, die ga ik vergeten. Dus die noem ik nou ook, nu die met de binnenschiet. Staat in Malachi 1, vers 2? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wil zeggen, achtergesteld. Hè? Dan vind je diezelfde verwisseling ook nog genoemd. Buiten Genesis in elk geval. De God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Ja, was het nou God of was het een engel? Ja, het was de Heer natuurlijk, Jehovah. U weet wel, die met die naam. En toen vroeg Jacob, hoe heet u? Toen zei, waarom vraag je mijn naam? Is toch bekend, die naam, Jehovah. Maar Jehovah is het beeld Gods, de uitdrukking van Gods wezen en daarmee een engel. Dat wil zeggen, de engel waarschijnlijk, want zo heet hij meestal dan in het Oude Testament. De boodschapper van God. Zijn titels die toekomen inmiddels natuurlijk aan de Heer Jezus Christus. Hè? Dus het is helemaal geen tegenstrijdigheid. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegende deze jongeren. Maar er staat, hij zegende Jozef en zij, die God van Abraham en Isaac en van mij, die zegende deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden, lees er niet overheen. De naam Israël, aan wie komt die toe? In de eerste plaats aan Efraïm en in de tweede plaats aan Manasse. En als we dat onderscheid niet maken, aan Jozef. Niet aan Juda. En daarmee ook niet aan het Joodse volk. Maar wel aan Efraïm en daarmee aan wat later heet de 10 stammen van Israël, die ook inderdaad die naam Efraïm en de naam Israël dragen later in de geschiedenis. Ik laat u dat nog wel zien, al kan ik daarin op geen enkele wijze enige compleetheid nastreven, want er zijn zoveel schriftplaatsen van in de loop van de geschiedenis, in Koningen en Kronieken uiteraard. Maar de naam Israël wordt hier vererfd aan Efraïm. En dat klopt precies, want zo worden met name de 10 stammen aangeduid in de geschiedenis. Daarna in de profetieën is het iets onduidelijker, dat wil zeggen iets minder specifiek. De naam van Efraïm wordt daar gebruikt voor alle stammen van Israël, voor heel Israël, dat wil zeggen ook voor 12 of van mijn paar 13 stammen. Als je Efraïm en Manasse apart rekent tenminste, hè. Die engel, die God, die zegene deze jongeren en dat in hen mijn naam, Israël, genoemd worden. En de naam mijner vaderen, Abraham, want Israël, dat is dat volk wat van Abraham afstamt uiteraard. De naam Isaac, en zo worden ze tot in onze dagen genoemd, voeg ik er maar meteen aan toe. Dat ook in het Oude Testament 2 keer gebeurt, in het boek Amos heb ik u al gezegd, hè. Dat het volk, althans de 10 stammen, worden aangeduid met de naam Isaac. En weer is het niet de 2, maar de 10. Isaac. In overeenstemming met in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En toen heb ik dat denk ik aangehaald. Vers 16, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Of in het midden der aarde. En u begrijpt toch wat het betekent, lijkt mij. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die, alsnog, van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. Want het was verkeerd zo, hè. Hij had ze verwisseld. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik denk, Jozef was lang bij de familie weg geweest, vanaf zijn 17e jaar, om zo te zeggen. Hij moest nog aan de familietraditie wennen, maar hoe dan ook. Het staat hier als een vanzelfsprekende zaak. Ik weet het, ik weet het. Het hoeft niet uitgelegd te worden. Je zou uit die uitdrukking meteen weer besluiten dat het inderdaad dus gaat om dat eerstgeboorterecht. Anders zou het immers geen verschil maken. Maar dan staat er, ik weet het, hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste, in vers 14 heet het minste, nochtans zal zijn kleinste broer groter worden dan hij. Net als dat van Esau en Jacob gezegd was. De meerdere zal de mindere dienen. Nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad, dat van Efraïm, zal een volle menigte van volkeren worden. Een volheid, staat er letterlijk, een volheid van volkeren. Het woord menigte staat er niet, volheid staat er wel. Maar de vertaling is niet noodzakelijk verkeerd natuurlijk. De gedachte is wel degelijk aan een menigte van volkeren, zoals eerder vermeld. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende: ik zal Israël zegenen, zeggende: God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette voor alle duidelijkheid Efraïm voor Manasse. En er wordt bijgezegd dat de uitdrukking gaat worden in de loop van de geschiedenis: God zette u als Efraïm en Manasse. Dat is de grootste zegening die je in Israël kunt krijgen. In u zal Israël zegenen. Dat wil zeggen, in Israël zal men elkaar zegenen. Met deze uitdrukking, zeggende: God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Wat alleen zin heeft als het werkelijk om eerst geboorterecht gaat. Daarna zei Israël tot Jozef: zie, ik sterf, maar God zal met jullie wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Nee, het staat er niet bij, maar als u mij vraagt, is dat stuk land waar later die Samaritaanse vrouw is. Een speciale erfenis voor Jozef was dat. Bij de Jacobsbron, bij Sichem en dat soort dingen meer. En dat betekent dat er dus iets met die Samaritaanse vrouw is, dat er een band is, een lijn is van, tussen die Samaritaanse vrouw in Johannes 4 en deze zegeningen van Jacob aan Jozef en daarmee de zonen van Jozef. Of andersom zegeningen aan de zonen van Jozef en daarmee aan Jozef. En wat dat is, u wordt geacht dat te begrijpen. Samaria was nou eenmaal ooit in de geschiedenis de hoofdstad. Als de stad was, was het de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En het gebied was het gebied van Efraïm. En dat daar de zaligheid terechtkomt bij die Samaritaanse vrouw. Maar dat is symboliek, weet ik. Symboliek, maar dat het daar terechtkomt, dat is omdat de zaligheid daadwerkelijk bij de 10 stammen van Israël terecht zou komen. Maar niet in Samaria, maar in de ballingschap. Hoewel het in de ballingschap bij gelegenheid Samartia heette. Zoek dat maar eens op de kaart. Ergens een beetje noordoostelijk van de Zwarte Zee. Samartia. Daar hebben we later over. Maar er lopen hieruit, vanuit dit schriftgedeelte, lopen er lijnen naar het Nieuwe Testament. Hè? Opdat men schrift met schrift zou vergelijken. In elk geval mogen hier duidelijk zijn dat eerst geboorterecht van Abraham, Isaac en Jacob gegeven wordt aan Jozef en via Jozef vervolgens aan Efraïm en Manasse of andersom. Ik ga dat niet elke keer corrigeren en uitleggen natuurlijk. Hè. Het wordt van Jacob gegeven aan zijn kleinzonen Efraïm in de eerste plaats en ook Manasse en daarmee komt het dus terecht bij Jozef. Want dat staat hier, hij zegende Jozef daarmee en in 1 Kronieke 5 staat ook inderdaad, het eerstgeboorterecht was van Jozef. Dat lijkt mij voorlopig duidelijk genoeg. Misschien moet ik nog aanhalen in het voorbijgaan Genesis 41 vers 51 en Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse en de naam van de tweede noemde hij Efraïm. Maar zoals we gezien hebben, dat mag dan naar aardse maatstaven zo gelden en blijven gelden, net als bij Ruben. Maar voor wat betreft die specifieke beloften die God gedaan heeft, gaan ze niet primair naar Manasse, maar gaan ze primair naar Efraïm en secundair naar Manasse. Die beiden in die volgorde zijn dragen dus van dat eerstgeboorterecht. En iets dergelijks staat, meen ik, ook in Jozua 17, vers 1. De stam van Manasse had ook een lot, omdat hij de eerstgeborene van Jozef was. Te weten, Machir, de eerstgeborene van Manasse. Want het verhaal gaat na Efraïm en Manasse natuurlijk toch nog verder, Al moet ik zeggen dat die lijn zelf in de Bijbel niet smal getrokken wordt. Daar is eigenlijk ook geen reden voor. Er wordt nog net na deze zonen van Jacob, worden nog net de volgende generatie genoemd. Ik zei al, die namen, die neem ik nog wel met u door. En voor zover ik er iets van weet, Bijbels of buiten de Bijbel, dat zal ik u dan wel vertellen. De naam van Machir komen we dan nog vele malen tegen trouwens. Maar voor de rest raakt dat dan in de mist. Wie is daarna weer de eerstgeborene van Machir en wie daarna van? En dat is niet te volgen. Zodat je je afvraagt, maar wat komt er dan van terecht? En het eenvoudige antwoord is dit. Dat doet er niet meer toe, het komt bij het hele volk terecht. Wanneer? Ja, in onze dagen. Dat is het verhaal. Nou ja, goed, we hebben gezegd waarheen we onderweg zijn met het hele verhaal. Dus ik hoef dat nou niet meer uit te leggen. Maar er is niet iemand specifiek meer aan te wijzen. En dat hoeft kennelijk niet. De Bijbel geeft dat ook niet. Daar kun je uit concluderen dat het niet meer aan de orde is en dat God zich bedacht heeft en gezegd heeft, laat het maar zitten ook, wat maakt het me uit, en het volk is toch ongelovig. Dan ben je eraf. Maar het klopt niet, want later zullen we zien dat die zegeningen gegeven werden van generatie op generatie, omdat Abraham gehoorzaam geweest was. En daar kan later in de geschiedenis niets meer aan veranderd worden. Die voorwaarden kunnen niet ongedaan gemaakt worden. En dus heeft de Heer, ik zal het vervullen. En als je geen Bijbelse lijn via één persoon kunt blijven volgen, betekent het dus dat het blijkbaar niet meer aan de orde is. En dat het betreft gezamenlijk in het algemeen de afstammelingen van Efraïm, primair, en van Manasse, secundair. En dan tertiair krijg je waarschijnlijk Gad en Ruben en wat er maar wezen mag. Maar de rest van, met name de 10 stammen van Israël. Daar gaat het over. Een volk dat we in de loop van de Bijbelse geschiedenis kwijtraken, omdat het verdwijnt in Assyrische ballingschap. Maar daarmee houdt de geschiedenis en het bestaan van dat volk niet op. En de rest wordt aan ons overgelaten. Voorlopig, want daar heb ik nog wel het een en ander over te zeggen hoor. Want de profetieën laten zich toch niet onbetuigd dienaangaande. Maar goed, ik sla dat maar weer even weg. Het gaat erom dat het schriftplaatsen zijn waar zonen van Jozef genoemd worden en waar sprake is van eerstgeboorterecht. Natuurlijk, eerstgeboorte is bij Manasse, maar de zegeningen van God worden vererfd niet aan Manasse primair, maar aan Efraïm. En Manasse zou daarin delen, maar op een lager niveau. Voor de goede orde, Efraïm worden wij geacht terug te vinden in Brittannië. Voor mijn part Groot-Brittannië, maar Brittannië. En Manasse vinden wij terug in de Verenigde Staten van Amerika. Ja, dat kan ik nou wel zeggen. Ja, oké, daar geef ik geen argumenten voor. Maar dat geef ik ook niet, omdat we voorlopig bezig zijn met wat de Bijbel expliciet daarover zegt. En verder is het natuurlijk zo, laat ik dat ook vanavond eens zeggen, zomaar er tussendoor, om het interessant te houden. Er komen in de Bijbel, ook in de profetieën, heel wat plaatsnamen voor, namen van landen waarvan wij gewoonlijk geen flauw idee hebben welke landen dat zijn, waar die liggen, en het interesseert ons ook geen bal. En toch is het na te gaan en leerzaam. Goed, maar daar hebben we het later dus over, hè. Want wij moeten in Genesis nog naar Genesis 49. Het gaat meteen verder. Met daarna riep Jacob zijn zonen. En hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de volgende dagen, de navolgende dagen, wedervaren zal. Dat navolgende dagen is niet correct vertaald. Er staat gewoon de laatste dagen. De eindtijd. Dan komt het tot neer. Bovendien, zoals het er nu staat, betekent het niks. Ik zal u verkondigen hetgeen u de navolgende dagen wedervaren zal. Ja, welke dagen anders? De voorgaande soms? Nee. Dus het zijn logischerwijze de navolgende dagen. Maar dan betekent het hele woord dus niks. En zo ruik je dan dat er iets mis zit. Hè? Dat noem ik ruiken, hè. Dat voel je dan op je klompen aan, om een theologische term te gebruiken. Dat staat er ook niet. Het gaat over de laatste dagen. En wanneer zijn de laatste dagen begonnen? Bij de opstanding van Christus. Dus onze bedeling. Daar gaat het over. Hetgeen niet uitsluit dat er misschien dingen in staan die ook al aan de orde waren daarvoor. Maar in elk geval, wat erin staat, is aan de orde daarna. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus. Kijk, dat is ook de reden waarom men met deze profetieën over de zonen van Jacob geen raad weet, natuurlijk. En het is voor ons dus ook moeilijk, omdat er geen traditie over bestaat, eigenlijk. Niet binnen het christendom. Alleen de uitspraak over Juda, die kennen wij, maar die wordt over het algemeen niet geloofd. Daar hebben we het zo over. En de rest weet men dan niet. Eenvoudig omdat het uitspraken zijn over wat deze volkeren, dan wel deze stammen van Israël, zou wedervaren in onze dagen. Wij weten wat hen wedervaren is tot aan de dagen van de ballingschappen, dat wil zeggen de Assyrische en daarna de Babylonische ballingschap van de twee stammen van Israël. Daar kun je het niet in plaatsen, daar kan het niet op verklaard worden, op de geschiedenis tot dan, van voor de ballingschap. Dus moet het zijn de geschiedenis van hen in, maar daarna ook wellicht na, maar niet gewoon in de ballingschap. En daarna kennen wij eigenlijk officieel alleen, wij christenen kennen alleen de Joden. Maar daar is het niet op van toepassing te brengen. Dus er zit echt niks anders op. Dit moet handelen over de geschiedenis van de stammen van Israël die hier genoemd worden. Inclusief Juda is dat trouwens. In onze tegenwoordige tijd. Vanaf de eerste komst van Christus, de laatste dagen. En zoals ik zei, misschien ook een paar honderd jaar al daarvoor. Want op 2000 jaar maakt een paar honderd jaar ook niks uit. Misschien is het al eerder begonnen. Nou ja, hoeveel jaren heb je dan vanaf de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van Juda tot aan de opstanding van Christus? Een jaartje 400, 500, nou ja. Maar in die dagen is dat inderdaad op gang gekomen wat hier staat. Maar het is met name van toepassing, want dat staat er, in onze tegenwoordige tijd. Het kan ook niet zijn pas in de dagen van of na de wederkomst van Christus, want dan zou het gaan over de 1000 jaren. En dat krijg je toch heus niet geregeld hoor, om het daarop van toepassing te brengen. Je hebt geen alternatief. Verzamelt u, ik zal u verkondigen hetgeen in de laatste dagen u wedervaren zal. Kom samen en hoort mee, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Zodat je weet dat het wel degelijk gaat over zegeningen die van God afkomstig zijn. Met andere woorden, de man functioneert hier als profeet. Net als Abraham, van wie het ook staat, zelfs dat hij profeet was. En daarna ook Isaac uiteraard. Hè. Nu treedt Jacob als profeet op. En begint in vers 3 met Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. Die uitdrukking moet je vasthouden, hè, want die uitdrukking hoort bij dat eerstgeboorterecht. Hè. Het begin mijner macht is de eerste. Het begin van mijn kracht. De voortreffelijkste in hoogheid, de hoogste dus, en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Misschien naar de mens, naar het vlees wel, maar voor wat betreft de beloften Gods, die hoger zijn dan dat, niet. Want dat was gegeven reeds aan Jozef en diens zonen. En hier staat dan ook, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen, kennelijk gericht aan zijn broers, dat wil zeggen de broers van Ruben. Met andere woorden, hier staat dat hij weliswaar eerstgeborene is naar de mens, maar dat hij dat eerstgeboorterecht met die goddelijke zegeningen niet zou ontvangen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. We hebben daar al over gelezen in 1 Kronieken 5. Ik heb hier trouwens nog een paar schriftplaatsen die ik dan even met u lees of noem. Dat is Genesis 35, vers 23 dat ligt wel erg voor de hand natuurlijk. Want daar staat in Genesis 35 vers 23... de zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene. Naar het vlees dus, naar de mens. Daarna Simeon, vandaar dat Jacob zegt... Ephraim en Manasse zijn mij als Ruben en Simeon. Dat waren de twee oudste zonen. En daarna eventueel Genesis 46 vers 8. Dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. Toen Jozef teruggevonden was en er hongersnood was in Canaan, kwam de hele familie naar Egypte. En dat waren de eerstgeborenen van Jacob, Ruben. En daarna kreeg je Hanoch en Palu en Hezron en Carmi. Een paar daarvan kennen wij ook, omdat ze ook op de kaart staan. Maar daar hebben we het later dan over. Dan moet ik noemen in dit verband Exodus hoofdstuk 6, vers 13... Dit zijn de hoofden van ieder huis hunner vaderen. De zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, zijn Hanoch en Palu, Hezron en Carmi. En dan volgen die van Simeon. Maar naar de mens wordt hij inderdaad als de eerstgeborene beschouwd. Maar niet voor wat de zegeningen die God gaf aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoort. En dan Numeri 1, vers 20... Zo waren de zonen van Ruben de eerstgeborenen van Israël. Hun geboorte naar hun geslachten, naar het huis van hun vader, in het getal der namen, hoofd voor hoofd, al wat mannelijk was, enzovoorts. Het waren 46.500. En in deze opsomming staat hij dus ook min of meer vooraan. En hij wordt steeds genoemd met die titel. En sommigen hebben de hele kwestie van het eerstgeboorterecht zelfs weggeredeneerd door te zeggen: eerstgeboren, begoor, dat is een soort titel. De titel wordt vererfd naar, hè, enzovoort. Baron of graaf of hertog, wat hij maar was, ook alweer markies, weet je veel, of begoor. En dan heeft men het hele begrip geleegd, als het ware. Hè. Maar het staat er elke keer bij, na het vlees is hij dat. Waar je hem tegenwoordig terugvindt, in Frankrijk. Ruben. Later, zei ik, hè. Nummer 26, vers 5, meldt het ook. Nummer 26, vers 5. Ruben was de eerstgeborene van Israël. De zonen van Ruben waren Hanoch, van welke was het geslacht der Hanochieten, en Palu het geslacht der Paluïten. En van Hezron het geslacht der Hezronieten, van Carmi het geslacht der Carmieten, enzovoorts. Dat is nou de derde keer dat we dat in de Bijbel lezen. En je komt ze later in de Bijbel niet meer tegen, die lui. Maar waarom staat het er zo vaak? Er is maar één antwoord op, uiteraard. Hè? Je moet ze terug kunnen vinden onder de volkeren. Want die stammen werden weer verdeeld in families, geslachten, onder die namen, uiteraard. Je kunt ze terugvinden, vlak in de buurt trouwens. Ik hou mijn mond. Dan hebben we ook trouwens nog Jeremia 31 in dit verband. Vers 9, waar dan uiteindelijk staat: zij zullen komen met geween. Dat gaat over de terugverzameling van Israël. Ik zeg het nu maar even algemeen. De terugverzameling van Israël. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Daarna heet Ephraim trouwens in vers 20 een dierbare zoon. En als de zoon dierbaar is, dan weet je toch wat het betekent? Dat hij eerstgeboorterecht heeft, uiteraard. Ja, dat staat er dan niet, maar dat is wat het betekent. En bovendien is hij een troetelkind. Daar heb ik het later misschien ook nog eens over, want dit is toch een belangrijk hoofdstuk in verband met ons onderwerp. Mede omdat ook hier in vers 15 gesproken wordt over de dood van Rachel. Speelt toch weer een rol, komt toch weer terug. En daarna in het Nieuwe Testament. bij de geboorte van de Heer Jezus. En dan wordt deze schriftplaats hier, Jeremia 31 vers 15, notabene weer aangehaald. Schrift met schrift vergelijken, dan krijg je een hele lijn door de geschiedenis heen. En die lijn die loopt inderdaad via Rachel, Jozef en dus Efraïm en Manasse. Tot in het Nieuwe Testament, zelfs als de namen er niet bij staan. Maar goed, ik ga terug naar Genesis 49, waarna eerst Simeon en Levi aan de orde komen. Ruben, Simeon, Levi, allemaal zonen van Lea, Jacob en Lea. En dan vervolgens Juda. En dat is in vers 8. Genesis 49 vanaf vers 8. Juda, gij zijt het. Ja, want Ruben werd gepasseerd, zojuist. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. En als hier dus staat, Juda, gij zijt het, wat is hij dan? De voortreffelijkste. Daar zit je op te wachten, toch? Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn... Dat zijn woordspelingen trouwens. Dat loven en dat hand zijn woordspelingen op de naam Juda. Dat is afgeleid van het woord voor hand. Men zegt wel eens, het woord Jood betekent Godlover. Je moet er altijd bij grijnzen bij zo'n raar woord, maar vooruit. Godlover. Dus ontleend aan dat men God looft en daarbij de handen opsteekt. En de hand is een jat en dat is, daar is de naam van Juda van afgeleid. Hè? Iets met de hand of zo. Maar hier staat, u zullen uw broeders loven en uw hand, uw jat, zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Voor u zullen zich uw broers, uw vaders zonen, uw broers nederbuigen. Komt ons toch enigszins bekend voor. En het brengt ook complicaties met zich mee, want dat was eerder al gezegd over Jozef in Genesis 37. In de dromen van Jozef. En natuurlijk, daar kun je je afmaken door te zeggen, ja, maar dat is al vervuld. Toen die hele familie naar Egypte kwam en boog voor Jozef. Ze wist alleen niet dat het Jozef was op dat moment, maar ja, dat was het dan. En dan doe je toch tekort aan die hele geschiedenis en ook aan de betekenis van die dromen. Wat mag dan zijn dat het een vervulling gehad heeft, een toepassing gehad heeft in Egypte. Het neemt niet weg dat die dingen alsnog een vervulling zouden hebben. Maar het wordt wat lastig, omdat als men zich zou buigen voor Jozef, dan, oké, maar waarom staat dan hier dat men zich zou buigen voor Juda? Nou ja, het een sluit het ander niet uit. Maar ik wil het nog niet hebben over het koningschap, maar het lukt me niet om eraan te ontkomen. Hè? Hier moet je zo poos over nadenken. Men zou zich buigen voor Jozef, en toch, men zou zich buigen voor Juda. Lost dat probleem nou eens op? Gaan we er 2 weken over doen of doen we het nu meteen even? Wat dacht u van dat er iemand uit het huis van Juda koning zou zijn in Jozef? Binnen de stam van Jozef? Meer specifiek onder Efraïm dus? Voilà. Nou ja, zo is het dus ook inderdaad, ja. Het is volkomen logisch, ja. En later hebben we het over wat zonder meer in de Bijbel staat, menigmaal, dat er altijd iemand van het huis van David op de troon zou zitten, over Israël, want dat staat er. Maar bij Juda kunnen we hem al in geen 2.500 jaar vinden, want na Jechonias of na Zedekia desnoods, hebben we nooit meer een koning gehad over Juda. In ieder geval niet uit dat Davidische koningshuis. als er dan toch ergens iemand uit het huis van David koning moet zijn over Israël, dan moet er dus ergens iemand uit de geslachtslijn van David koning zijn, ergens binnen of over de 10 stammen van Israël, of althans een gedeelte daarvan, en op zijn minst over Efraïm. En daarmee doe je recht aan de verschillende profetieën die aangaande. En dat het zo is, ja, daar hebben we het later dus over, hè? Want dit is niet de enige aanwijzing. Maar hier zou je, als je aandachtig leest, al meteen moeten stoppen. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Het woord koningschap is nog niet eens genoemd, maar we kennen het nog uit Genesis 37, hè? In verband met Jozef, die inderdaad koning werd in Egypte en voor wie de broers nederbogen. Verder dan, Juda is een leeuwenwelp. Wie was dat? Ik heb eens een keer een stuk gehoord, het zal wel van een conferencier geweest zijn in het voorbijgaan. Van iemand die zei, oh, in dat Nederlandse wapen met een leeuw erin. We hebben hier geen eens leeuwen. Laten we er een kikker in zetten of iets dergelijks. Ik weet niet wie dat geweest is en misschien citeer ik het niet goed. Hè? Theo Maassen. Ik ben zo slecht op de hoogte, jongens. Doe maar weer. Nou, zoiets dus. We hebben hier geen leeuw. Hoe komen wij eigenlijk aan leeuwen hier? De Nederlandse leeuw, de Vlaamse leeuw, en wat waren er nog meer voor leeuwen? Hoe komen wij daaraan? Het antwoord is, die hebben wij als volk gewoon meegenomen van waar we vandaan komen. Het is gewoon die van Juda. Is dat niet in de Bijbel? Nee, staat niet in de Bijbel, nee. Nou, en? Er staat wel meer niet in de Bijbel. En we houden het toch voor waar. Ik vind dat zulke vreemde dingen. Je moet de Bijbel bovenaan zetten, dat wel. Maar je moet begrijpen dat die leeuw een beeld is van het koningschap van het huis van David. Dat weten we zeker, want het staat in Openbaring 5. Zie de leeuw uit de stam van Juda. Dat slaat op Christus, ja. Maar dat is uiteindelijk. De Heer zegt in de Bijbel via Ezechiël, uiteindelijk zal ik die troon geven aan degene die hem toekomt. Maar daarvoor zal die wel degelijk ergens zijn. Dat lees ik later nog wel met u, maak u zich niet bezorgd. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Dat is gewoon een ander woord voor leeuw dat men dan vertaalt met oude leeuw. Want ja, we hebben maar één woord voor leeuw. En het Hebreeuws kent er meerdere. En dat wij er maar één hebben, laat zich raden. Wij kennen geen leeuwen. Maar in een land waar meerdere leeuwen voorkwamen, en of op meerdere wijzen, waar ze gevaarlijk waren, hebben ze meteen meerdere woorden daarvoor. Tot last van de vertalers. Een leeuw, een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dat wil zeggen, wie zal hem wegjagen, betekent dat. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Wie zal hem wegjagen? Dat is een arrogante beest, hoor. Ja, je kunt leeuwen voor heel dicht naderen. Ik heb het tenminste wel eens gedaan. Foto's maken. Op 2 meter, nog niet eens afstand. Kom ik thuis, bleek de camera kapot. Maar ja. Het kost een paar centen, heb je nog niks, broeder. De scepter, let op, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Dat is een beetje een soort beeldspraak die wij ongepast vinden hier. Vanwege de scepter en de wetgever tussen zijn voeten. Maar ja. De scepter is een stam. Een stok. Een... Nou ja, dat vind ik wel genoeg eigenlijk. Een staf is de uitdrukking van kracht. En daarmee van voortplanting, het beginsel mijner kracht enzovoorts. We zeggen meestal in het voorbijgaan, staf in de Bijbel, stok, beeld van opstanding. Maar dat is min of meer hetzelfde. Opstanding uit de dood. En toen Rehabiam het volk toesprak, met als gevolg dat het volk zich splitste in de 2 en de 10 stammen, had hij het over zijn pink. Maar dat zei hij niet. Hij bedoelde dit. Zijn koninklijke kracht. Of althans wat er voor door moest gaan. Hij zegt, die zal sterk zijn en zal zwaar zijn. En ze hebben begrepen dat ze dus veel belasting moesten betalen aan de nieuwe koning. Toen zeiden ze, ave, of zoiets. Zij gingen niet met hem mee. En kregen een andere koning uit het huis van Efraïm, Jerobeam. Maar zoals ze zegt, daar hebben we het later over. De scepter impliceert dus het koningschap. Misschien kun je dat niet 100% concluderen uit het woord scepter, omdat het ook gewoon stamba kan betekenen. Stam, stok, staf, wat het maar is. Maar dan zeg ik, dat is zo. Maar bij leeuw ben je al bij koningschap terecht. En bij voor u nederbuigen en bij wetgever ben je daar ook. Hè? Dus het is toch koningschap. Hè? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Dit is een geheimzinnige term, maar het is, dat weet iedereen, het is de aanduiding van de Messias. Onder de Joden ook, onder Christen ook, wij weten niet anders. Silo houdt verband met Shalom. De vredevorst, degene die de vrede brengt enzovoorts. En meer zeg ik er nou niet van, dat doet er ook niet toe, want we begrijpen toch waar het over gaat. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Voor de goede orde, dat betekent niet dat dan de scepter van Juda alsnog zal wijken, als Silo komt. Hè? Integendeel, hij wijkt niet van Juda. En dan komt Silo en dan kun je helemaal niet meer zelfs maar overdenken dat hij ooit nog van Juda zou wijken. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar in de periode dat je je afvraagt hoe zit het met die scepter, zegt Jacob als profeet, die scepter blijft bij Juda. En aan hem zullen de volken gehoorzaam zijn. De vertalers laten het slaan op Silo. Dat wil zeggen op Christus. Maar het neemt niet weg dat er staat dat de scepter, de wetgever, niet zal wijken van Juda. Het eigenaardige feit doet zich namelijk voor dat de scepter bij Juda pas terecht kwam, volgens de Bijbelse geschiedenis, via David. Dan ben je een jaartje of 800 verder. Hoezo zal de scepter van Juda niet wijken? Juda had niet eens een scepter. In ieder geval maakt het ons makkelijker om later te lezen over David, waarvan de Heer zegt, er zal altijd iemand van uw zaad op de troon zitten over Israël. Waarom ook niet? Hier staat al, de scepter zal van Juda niet wijken. Dat betekent toch dat op een of andere wijze Juda of minstens zijn oudste zoon of zijn opvolger, zijn eerstgeborene, al één troon, een kroon, één scepter had, koningschap praktiseerde, ruim voordat David de troon kreeg over Israël. Oké, dat staat dan misschien niet in de Bijbel, maar je zou toch eerst de moeite moeten nemen om het nageslacht van Juda te volgen. Wie is dan zijn oudste zoon? En dan raak je meteen in de problemen. Zodanig dat je meteen begrijpt dat wat ik nu net gezegd heb of gesuggereerd heb, dus inderdaad zo is. Want waar je tegenop loopt, is dat Judas oudste zoon sterft. De Heer nam hem weg, er. Er was geen er meer. En toen was er nog een zoon, die was er ook niet meer. Toen was er nog een, maar dat. En toen kreeg Juda alsnog zonen, hoewel het eigenlijk zijn kleinzonen waren. In zekere zin. Nou, wie waren dat? Zera en Peres. Of waren het Peres en Zera? Of waren het... Kijk, dat bedoel ik nou. Dus Genesis is 38. En dat is de aardigheid van die dingen. Je gaat het nazoeken, je raakt meteen in de problemen. Er komt eerst iets anders, eerst komt het handje. Dan pas komt Peres en daar stamt David vanaf. Maar er was iemand die al eerder zijn hand uitstak, over wie gezegd wordt, dit is de eerstgeborene. En dat was dus niet Peres, waaruit David afkwam. Had Zera dan al een troon, vinden wij Zera ergens, Sarah, Zera, Tara, in de geschiedenis met een koninkrijk, als naam van een koning, en het antwoord is wissewaarachtig wel, maar niet in de Bijbel. Kijk, zo werkt het. bij de les blijf lezen wat er staat. En ja, als je het niet geleerd hebt op school, zal ik maar zeggen, dan moet je het later dus nazoeken op een of andere manier. Maar de scepter zal van Juda niet wijken. Samenvattend, de troon binnen de stammen van Israël zou terechtkomen bij Juda. Dat is wat er staat. En daarna hebben wij nog hoofdstuk 49 vanaf vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Het woord vruchtbaar gaan we ons straks herinneren via die beloften die God deed aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal die vruchtbaar maken, wees vruchtbaar en weet je veel. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken, want het waren er twee. Ephraim en Manasse, elk der takken loopt over de muur. Dat wil zeggen, verspreidt zich. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid, dat wil zeggen sterk gebleven, hoewel dit natuurlijk dezelfde dubbelzinnigheid is als van die scepter, dank u, Jan. Zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs, de God van Israël dus. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls, van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die eronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen mijner voorvaderen, zegt Jacob, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Maar als je dat vergelijkt met wat over die andere staat, weet je precies dat de grootste zegeningen gegeven worden aan Jozef. En dat hij weliswaar niet het koningschap als zodanig krijgt, rechtstreeks, maar wel het eerstgeboorterecht. En voor zover het koningschap toch bij die eerstgeborene, bij Jozef, terechtkomt, is dat doordat lui uit de stam van Juda wonen in Ephraim en de kroon dragen, om zo te zeggen. Tot koning worden binnen Ephraim. En zo krijg je toch koningschap en eerstgeboorterecht bij elkaar. Weliswaar niet in één persoon, maar wel in één volk. En dat is waar het over gaat. Aan het einde van deze zegeningen over Jozef, dat is vers 22 tot en met 26, lezen wij over het hoofd van Jozef, de zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel, de kruin staat er. Des afgezonderden zijner broederen. U weet waarschijnlijk wel dat er bestaat een stroming, in verschillende denominaties is dat, maar er bestaat een stroming die inderdaad leert wat ik ook geloof. Namelijk dat de Anglo-Saxische volkeren, de Kelten, Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Het was altijd bekend als de Brits-Israël-beweging, omdat om voor de hand liggende redenen de Britten dat wel aanstond. Uit chauvinistische overwegingen, uiteraard. Het heet de Brits-Israël-beweging. Maar niet altijd, je vindt het ook in andere kringen. Ik las laatst een stuk over dezezelfde dingen. Dat kwam bij de mormonen vandaan. Ik neem me daar niet voor, want als mormonen zeggen dat 2 keer 2 4 is, hebben ze ook gelijk. Waarom niet? Maar je vindt in allerlei kringen, mormonen geloven dit namelijk ook. En de Zevende-dags Adventisten trouwens ook. Die maken er iets minder werk van. Maar die hebben er ook nog belang bij ook. Want ze zeggen, wij zijn Israël, dus we moeten de wet houden. En dus de Sabbat en vandaar het Zevende-dags Adventisten. Op grond van afstamming. Het is dus een wijdverbreide gedachte. In die kringen zegt men hierover, over dit vers, over de afgezonderde zijner broederen, dat Jozef dan wel Ephraim en Manasse dus op een eiland zouden wonen. Want ze zouden afgezonderd zijn van hun broederen. Ik bedoel het niet om lelijk te doen, maar gewoon als vaststelling van een feit. Ik vind het een aardig voorbeeld van hoe laag en oppervlakkig dikwijls dit soort uitspraken dan geïnterpreteerd worden. Want hoe dan ook, Je kunt zeggen, nou ja, misschien zit Efraïm op één eiland. Maar op datzelfde eiland zijn in werkelijkheid alle stammen van Israël vertegenwoordigd. Voor zover na te gaan is. Dat doen er maar weinig, maar het is na te gaan. In belangrijke mate. Maar ik zal u wat anders vertellen. Dit woord afgezonderd, dat is het woord nazir. Dat kennen wij uit het nazireerschap. Uit Richteren 6, waar je de wet vindt op het nazireerschap. Ik zeg er meteen bij dat het een tamelijk onduidelijk schriftgedeelte is. Want we krijgen niet goed een indruk over wie het gaat, waarover het gaat. Een nazireer, ja, dat is iemand die geen wijn drinkt en niet naar de kapper gaat. En dan vraag je je af, ja, nou weet ik niet wat het is, dus dan zoek je de rest van de Bijbel door of het ooit nog ergens voorkomt. En ja, dan komt het voor in Richteren 13. Dat is de geschiedenis van Simson en dat is de enige nazireer die wij kennen. De wet op het nazireerschap is Richteren 6 en ik meen ook nummer 13. En de enige nazireer die we ooit kennen is Simson. En toch herkennen we de man nauwelijks als we die wet op het nazireerschap nalezen. Bovendien, hij raakte toch zijn haar kwijt. En toen kreeg hij het weer terug, een heel gedoe. Maar dat woord nazir staat hier. Dat wil inderdaad zeggen dat nazir, dat iemand een bijzondere plaats inneemt. Zich op, althans op bepaalde dingen niet heeft aangepast aan de omgeving, aan het milieu. En daarom heet hij een afgezonderde. En dat afgezonderd zijn, dat is een tamelijk goede vertaling van het begrip nazir. Ik heb het nog nagezocht bij de bekende Samuel Hirsch. En die zegt, het is afzonderen tot. Niet maar afzonderen. Het is afzonderen tot. En dus ook wijden aan. Daarmee is het tamelijk synoniem met heiligen, want dat betekent ook afzonderen tot en wijden aan. Zich van het een afkeren en zich richten op het andere. Maar wat ik u wil vertellen is dat dit woord dus synoniem is met begoer, de afgezonderde, de eerstgeborene. Ik weet niet of u het zich herinnert wat ik over begoer allemaal gezegd heb. En wat Samuel Hirsch ervan zei, die zei, eerstgeborene, begoer, betekent met kracht naar buiten brengen. Met kracht. Heb je Simson nog in gedachten? Met kracht naar buiten brengen, produceren. En volgens Samuel Hirsch en zijn etymologie van het Hebreeuws betekent het ook zonder ouders zijn, in de zin van aan het hoofd staan van de hiërarchie. Niemand meer boven je hebben. Begoer hebben we het nog steeds over, hè? Het is verwant aan bakar, kun je erin, heb ik u allemaal gelezen, dus ik ga niet op die spellingen in. Het is verwant aan bakar, dat vertaald wordt met uitzonderen, zoeken, van iets wat uitgezonderd is dus, hè. En isoleren, maar dat is uitzonderen, isoleren. Het komt ook overeen met, ik zal het volledig zeggen, zodat u niet denkt dat ik bepaalde woorden selecteer. Ook kwam het overeen met Boger, namelijk de ochtend, in de zin van het begin, het hoofd van de dag. En het komt overeen met Ba'ir, namelijk een plotselinge fontein. Maar ook dat woord wordt bij gelegenheid vertaald met isoleren, afzonderen. Zodat u het rijtje van bagar en de synoniemen moet uitbreiden met dit woord nazir. Het woord is niet verwant, maar het heeft wel een gelijke betekenis. Het is een echt synoniem. Die woorden die ik net noemde zijn verwant. Ze zijn aan elkaar ontleend, komen van in het beginsel van dezelfde wortel, om zo te zeggen. Nazir niet. Nazir heeft ook de betekenis van afzonderen en eventueel wijden aan. maar het is afgeleid van Nezer. Nou zie je, Nezer. En Nezer is één kroon. Hebben we hem nog? Afgezonderd, apart gezet. Hoezo apart gezet? Omdat hij een kroon draagt. En dus aan de top staat. Niet afgezonderd horizontaal en dus op een eiland, hoewel het best zou kunnen. Isoleren hangt samen met het woord IJsland. Eiland betekent dat gewoon. De naam IJsland, even, want we hebben toch even tijd nu. Hè. IJsland, daar ligt geen ijs. Hè. Dat, het ijs, IJsland is groen en Groenland is ijs. Dat weet u toch of niet? Ja. Hebben ze dat nooit verteld. Waarom heet het IJsland? Dat is gewoon het woord voor eiland. En de Engelsen schrijven het ook met die S ertussen. Die ze weliswaar niet uitspreken. Die verdwijnt eruit, omdat IJsl van een S naar een L is moeilijk uit te spreken. In de tongval, zal ik maar zeggen, verdwijnt die S ertussen uit. Dus dan wordt het island of zoiets. Hè? Eiland zeggen wij netjes in plechtig Nederlands. Maar dat betekent gewoon een geïsoleerd land. Dus het kan best dat ze afgezonderd is van zijn broederen op een eiland. Maar de echte betekenis is die van afgezonderd. Zoals een begoor afgezonderd is. Hij staat namelijk alleen. En dat is omdat hij aan de top staat. Van de hiërarchie. En dat is eerstgeboorterecht dus. Met andere woorden, het woord eerstgeboorterecht. Begoor staat hier niet, maar er staat een synoniem. Net als Jachit, daar hebben we het ook over gehad, dat was weer een ander woord. En via het Grieks monogenes en prototokos en wat het maar allemaal was. Die termen kom ik later nog wel terug in verband met het Nieuwe Testament, denk ik. Maar als hier staat, de afgezonderde van zijn broederen, wil gewoon zeggen de eerstgeborene. Alleen Jacob gebruikt voor de gelegenheid een andere term. En niet alleen Jacob gebruikt die andere term, maar Mozes doet dat ook. Moeten we daar de avond maar even mee afsluiten dan, want wij komen nog in Deuteronomium 33, waar we de laatste woorden vinden, niet van Jacob, zoals in Genesis 49, maar van Mozes, die daar afscheid neemt van Israël. Volgende hoofdstuk legt hij het loodje. Vind ik een leuke uitdrukking, omdat lood in de Bijbel een beeld is van de wet. Dus daarom. Hè? Maar in hoofdstuk 33 van Deuteronomium zegent Mozes de 12 stammen van Israël. En dan komt hij bij Jozef in vers 13. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. Dat zijn ongeveer dezelfde woorden als uit Genesis 49. En van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste, let op uitnemendste, voortreffelijkste, wat Ruben niet was, maar Jozef wel. Van de uitnemendste inkomsten der zon, van de uitnemendste voortzetting der maan, vers 15, en van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, die stond ook in Genesis 49, ik ben er alleen niet op ingegaan, komt later, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid van degene die in het braambos woonde, de doornstruik, weet u wel, komen de zegening op het hoofd van Jozef en namelijk op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. En hoewel je het eerst geboorterecht hier niet genoemd wordt, Bagar staat er niet, maar Nazir staat er wel. De afgezonderde van zijn broederen. Het is trouwens ook nog wel te vertalen met de kroon van zijn broederen. En waarom ook niet? De oorspronkelijke kroon, om zo te zeggen, was beloofd aan Jozef in Genesis 37. En daarna lazen we, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar hier vind je toch via deze term die kroon terug. En daarmee scepter en koningschap. Maar in ieder geval eerst geboorterecht. Dat is waarschijnlijk een iets algemenere term. Maar die term staat er niet voor niks. En die staat er dus wel twee keer. Daarna staat er, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen. Het bevestigt wat ik zeg. Als je nazir zegt, afgezonderd, dan ben je bij eerstgeboorterecht terecht. En als je niet oppast, wordt dat je volgende woord. Ligt dan bovenop, dat bakje, die la heb je net opengetrokken. En dus staat het er ook. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene, zijns osses, van zijn os. En zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns. Vandaar dat in de traditie, de Israëlitische, dan wel Joodse, de os ook naast de eenhoorn fungeert als type, hoe zeg je dat? Als wapen, in een wapenschild, hè? Als beeld van Israël en in het bijzonder van Ephraim, de os, het rund. In het Engels heet zo'n ding een bull met de voornaam John. Of kennen jullie John Bull niet? Nee? Kennen jullie Marianne dan? Nee, ook niet. Marianne, dat is een dame die Frankrijk voorstelt. Die heet Marianne. Maar John Bull, dat is de naam voor Engeland. Een meneer, niet bekend. Maar je vraagt je af waar die naam vandaan komt. Bull, hoezo Bull? Wat is het Bull met Engeland? Nou, het is gewoon Ephraim. Bull. Afgezien daarvan, het heet officieel de Angelen, de Angli. Maar eigenlijk heet het de Egli, zonder en ertussen. Ja, dat is een eigenaardig verschijnsel. Als je er niet voor interesseert, kom je er nooit achter. Maar die en, die wringt zich soms ergens tussen. Dat is ook vanwege de tongval. En soms ook verdwijnt die. De nasalen, de neusklanken, dat zijn de n en de m. Die komen soms in woorden terecht waar ze helemaal niet thuis horen. Dat is een bekend verschijnsel, ja. Daar zou ik reeks voorbeelden van kunnen geven als ik erop bedacht was geweest. Maar dat ben ik nu niet. Maar de Angli heette eigenlijk de Egli. Schrijf me met A-E-G-L-I. Zonder die Egli. En Egli is Hebreeuws en dat betekent de Egel. Het kalf. Een rund dus. Een os. Egli. En zo komen ze ook aan de naam. Bull. En John Bull. Zoek het maar op. Typ het maar in op je computer in Google. Dan kom je John Bull wel tegen op. Met plaatjes en al. Waarschijnlijk is het wat moeilijker om erachter te komen waar het vandaan komt. Maar de os, stier, is nu eenmaal een beeld van Ephraim. Niet alleen dat. De eenhoorn ook, want dat staat er. Hè? En zijn hoornen des eenhoorns. Maar er staat niet unicorn. Er staat niet in beest met één hoorn. Er staat gewoon een ander woord voor de, wat wij de oeros noemen. Groot rund, dat officieel uitgestorven is naar het schijnt. Maar in ieder geval, het is een synoniem voor een rund. Een os. Want één hoornen, ik moet u teleurstellen, ze bestaan niet. Niet echt. Net als sfinxen. Ze bestaan niet. Griffioenen en dat soort dingen meer. Ze bestaan niet. Alleen in wapenschilden. Men heeft ze bedacht. De hoornen des eenhoorns. Hoeveel hoornen heeft trouwens een eenhoorn? Het staat in meervoud. Hoeveel heeft hij er? Twee. Hoe heten ze? Ja, als je mij aankijkt, kom je er nooit achter. Het staat hier. Zijn hoornen zijn, van Jozef, zijn hoornen zijn hoornen, dus eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten, want dat doe je met hoorn, stoten. Maar hij drijft dus de volkeren tezamen, Jozef zou de volkeren tezamen brengen tot aan de einden der aarde, einden des lands. Over die uitdrukking heb ik het later wel weer eens. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Die twee horens van de eenhoorn zijn respectievelijk Efraïm en Manasse, staat erbij. Door vertaling, dat ging al via de Septuaginta van pak een beetje 120 jaar voor Christus. Daardoor zijn we terechtgekomen bij de unicorn, bij de eenhoorn, maar het berust op een misverstand. Maar het neemt niet weg dat door datzelfde misverstand dat paard met die ene hoorn midden op zijn voorhoofd tot vandaag voorkomt in het Britse wapenschild. Hè? U weet wat dat schild met aan de ene kant een leeuw, van David natuurlijk, en aan de andere kant de eenhoorn van Efraïm. Maar hoe dan ook, deze woorden sluiten natuurlijk aan bij de zegeningen die Jacob al eerder uitgesproken had over Jozef en in bijzonder over Efraïm en Manasse. En hier wordt wel degelijk gesproken dus over eerst geboorterecht, eerst met de andere term, de afgezonderde. Daarna staat er inderdaad, hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene, ja, zijn os, en zijn hoornen, maar een hoorn staat voor koningschap. In de Bijbel, zoek het woord hoorn maar op. Je komt het vanzelf tegen. Het beest heeft 10 hoornen en de 10 hoornen zijn 10 koningen of 10 koninkrijken of wat het maar was. Bovendien, het woord voor hoorn is keren. En je begrijpt toch dat dat gewoon Nederlands is. Kroon. Keren. Dat is gewoon ons woord kroon. En dat betekent het ook. In de zin van kracht. En daarmee via kracht van koningschap. Horen zijn beeld van koninkrijken of gewoon koningen. In de Bijbel wordt dat onderscheid niet gemaakt. Als er een koning is, is het dus een koninkrijk en andersom. Het blijft onder hetzelfde woord gaan. En deze termen zijn hoornen, dus eenhoorns. Dat betekent in ieder geval dat er sprake is van koningschap en wellicht van twee verschillende rijken. Eén van Efraïm en één van Manasse. En daarna moet ik zeggen dat we Manasse niet kennen als een koninkrijk. Voor zover wij weten is het de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En dat is officieel niet een koninkrijk. Maar dat maakt weinig uit natuurlijk. Hè. Hoe zo'n man heet die de lakens uitdeelt, dat doet er nou weinig toe. Hè. Dat is de functie van koningschap. Leiderschap van voorganger van een volk, zo heet dat in de Bijbel. Dus dan zijn er twee van die rijken. Eén onder de naam Efraïm en één onder de naam Manasse. En inderdaad, dat is tot stand gekomen in de laatste dagen. En wat ook waar is, is hij zal de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. Later leg ik u, ja nu niet, maar later leg ik u nog eens uit dat de term einden des lands niet maar gewoon een uitdrukking is, maar wel degelijk fungeert als een aardrijkskundige naam. Hoe heet dat land? Het heet einde des lands. Waarom ook niet? Wij noemen het Engeland. En als je dat letterlijk vertaalt, krijg je ook einde des lands. En als u zegt, maar de engel, dat was toch een egel, dat was toch een boel. Dan was het het land van de stier. Dan zeg ik, ja, maar met taal werken die dingen nou eenmaal zo. Bovendien, men gebruikt als alternatief ook de naam Finisterre. En dan ben je in een heel andere taal terecht, maar dat betekent net zo goed. Het einde van het land. Het is een aardrijkskundige aanduiding. En bovendien voeg ik er dan ook nog aan toe, hij zal de volken tezamen brengen, tezamen stoten. Door zijn kracht zal hij de volken tezamen brengen. Dat stoten, dat is een woordkeus afkomstig van de kracht van de hoorn. Dat weet u, hè? Welke volken? Nou ja, volgende keer, beloof ik u, houden we ons bezig met de inhoud van die zegeningen. Om dat eens bij elkaar op te tellen, wat dat inhoudt en hoe vaak het er staat enzovoort. En dan komen we tegen, de eerstgeborene zou worden tot groot volk. maar daarna tot volken, tot een menigte van volken en tot een volheid in de zin van een groep, compleet. Een vergadering, een gemeente van volken, kahal staat er. Dat is het woord voor gemeente ook, hè? Kahal van volken. Dat wil zeggen, als wij nu binnen dat kader hier, in laatste instantie in Deuteronomium 33, deze zegeningen van het eerstgeboorterecht lezen. En het gaat over, hij zal de volken tezamenstoten, is de eerste optie dat het gaat over die volken die voortgekomen zijn uit Abraham, Isaac, Jacob. En daarna de stammen van Israël. En zo is het ook gebeurd, dat is gewoon geschiedenis. Want die stammen van Israël, onder veel meer dan die 12 namen, namelijk ook onder de namen van de kleinzonen bedoel ik dus, van Jacob. Hè? Dat waren er ongeveer 70 die bij namen genoemd worden. Maar die namen zijn niet allemaal, maar voor een deel zijn ze goed te volgen op de wereldkaart. En het verbijsterende ervan is dat ze na allerlei omzwervingen naar het oosten, naar het zuiden en ook naar het noorden trouwens, niettemin uiteindelijk zich allemaal verzameld hebben in Brittannië, de Britse eilanden bedoel ik, en daaromheen. Dat wil zeggen de noordwestkust van Europa. Dat is dan vanuit Noordwest-Spanje, om zo te zeggen, tot en met Scandinavië. Ze zijn verzameld geworden in de loop der tijd. En in bijzondere mate door wat wij noemen de grote volksverhuizing. De migration, de grote volksverhuizing. Vanaf het jaar nul, eigenlijk vanaf daarvoor. Maar ongeveer vanaf het jaar nul tot deze 6-7 eeuwen geduurd. En daarna hield het niet op, uiteraard. Want tot in de 20e eeuw zijn ze vanuit Noordwest-Europa en zeker vanuit Brittannië weer verder getrokken. Bij voorkeur nog verder naar het westen, want dat is de route die ingebakken zit. Om een of andere reden. Naar het westen, en naar het zuiden dus ook. Dus we hebben het over Noord-Amerika, Zuid-Amerika nauwelijks, maar Noord-Amerika, maar wel Zuid-Afrika en Australië, het Zuiderland, het land Sinem, heet het in Jesaja. Dus Australië, Nieuw-Zeeland enzovoorts. Dat wil zeggen, geen andere kustlanden, einden der aarde. Die beweging heeft er altijd in gezeten. En volgende keer lezen we ook over, wees vruchtbaar en vervult de aarde. En de enige groep van volkeren, hoop van volkeren die dat werkelijk gedaan heeft, die uitgezworven is over de hele aardkloot, met een Bijbelse term, dat zijn inderdaad Europeans. En dat alleen al, vind ik, argumentatie genoeg voor de identiteit van die volkeren. Wat zijn dat voor rare lui? Nooit rustig, moet altijd verder, trekken altijd maar door enzovoorts. En wij denken dat dat uitspraken zijn over Joden die nooit rust vinden enzovoorts. Maar dat is maar een klein volk hoor. Enige miljoenen. Maar we praten nu over wie zijn toch deze? Dat weten ze in het algemeen zelf niet. Ik zal eens een aardige uitspraak doen. De Joden weten wie zij zijn, maar ze weten niet wie de Messias is. En de volgende zin luidt: de 10 stammen weten wie de Messias is, maar ze weten niet wie ze zelf zijn. Dat lijkt me voor vanavond wel weer genoeg. En we zullen de Heer voor deze avond danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor dat woord dat u ons gegeven hebt. En we danken u dat uw woord een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. Dat het ons bekend gemaakt heeft wie die Messias is, wie die bron van zaligheid en eeuwig leven is. En wie de vervulling is van al deze oudtestamentische uitspraken en profetieën. En we danken u in het bijzonder dat we ook vanavond dat woord dan mochten openen. Dus mochten bezighouden met die dingen die ons wellicht persoonlijk helemaal niet rechtstreeks aangaan, maar niettemin die ons spreken over uw werk en over uw beloften die u zo lang van tevoren gedaan hebt en die u waarmaakt in de loop van de geschiedenis en ook in onze tegenwoordige tijd. Boven alles danken we u dat wij mogen behoren op grond van uw genade tot die gemeente van eerstelingen, eerstgeborenen, die deel krijgen hebben gekregen aan uw eerstgeboorterecht en die gemaakt zijn geworden tot koningen en priesters, opdat we zouden delen in de heerlijkheid van de eerstgeborene aller creaturen. We danken u voor die uitnemende rijkdom uw genade, waarin wij mogen staan, waarin wij mogen leven en het ook mogen ervaren als een bijzondere zegen dat u ons de verborgenheden van uw wil hebt bekendgemaakt. Daarom danken we u voor deze avond en bevelen ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten mag geplant worden en gestalte mag krijgen en onze zielen zou zalig maken. Amen.